Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
Het is gewoon veel makkelijker, makkelijker en prettiger om te leven zonder eetstoornis. Dat is het gewoon. Ik zeg wel altijd van ja, wanneer ben je nou genezen? Dat vind ik een moeilijk punt. Het zal altijd nog wel een beetje kunnen spelen. Tenminste, dat is mijn ervaring daarin. Maar het is wel, als iemand vraagt, is het het waard om voor te wegvechten? Dan zeg ik dubbel en dwars ja.
Welkom bij de First Aidcast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Aidcast, de podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een goed gesprek voeren over eetstoornissen. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Mijn naam is Siane Mayam en ik heb zelf geen eetstoornis gehad, maar een aantal vrienden van mij wel. En ik doe mijn best om de eetstoornis beter te begrijpen, zodat ik hen ook beter kan begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over hoe je een gelukkig en vrij leven kunt hebben na je eetstoornisperiode. Want gelukkig kan dat ook. Dus we gaan het hebben over terugvallen, volhouden. Maar ook welke lessen je uit die eetstoornisperiode hebt overgehouden. En dat doe ik dit keer met Jiami Jongejan.
Hallo.
Hey, leuk dat je er bent. Jiami, jij hebt in het verleden anorexia en daarna bulimia gehad. En jij was zo dapper om je proces eigenlijk vast te leggen in blogs en vlogs.
Ja, bij mij was het inderdaad dat ik rond mijn 13e anorexia ontwikkelde. En dat was eigenlijk ook de periode waarin ik begon met bloggen en YouTube-video's maken. En op één moment, het werd natuurlijk op een moment ook wel een beetje zichtbaar. En ten tweede begon mijn psycholoog ook op een moment van je had zoveel plezier eruit. Is het misschien geen idee om er gewoon heel open over te zijn? Al helemaal omdat mijn doelgroep echt heel veel meiden zijn van diezelfde leeftijd.
Ja.
Dus zo begon ik eigenlijk een beetje met dat gesprek daarover.
Maar wel heel dapper, want normaal vertel je iets zeg maar als je het al hebt herleefd, of in ieder geval al er doorheen bent. En jij zit eigenlijk gewoon aan het begin van je proces en deelt er dan over. Dus dat vind ik wel heel stoer van je.
Ik heb ook zoiets van ik sta ook heel erg in het moment dat als ik iemand kan helpen door mijn verhaal te delen, al had één persoon daar kracht uit, dan is dat het waard.
Mooi. Naast jou zit Tamara Berends. Tamara, hey.
Hi.
Jij bent onderzoeker, opleider en verpleegkundig specialist in de GGZ.
Dat klopt helemaal. Ja.
Ben je zelf ook een beetje thuis in de blogs en vlogs?
Ik ben wel een beetje thuis in de blogs en de vlogs, maar niet heel erg veel. Niet zo intens, denk ik, als mijn buurvrouw.
Jiami, ik begin bij jou. Hoe voelt het leven nu, soort van vrijwel zonder je eetstoornis?
Nou, eigenlijk best wel. Laat ik het anders zeggen, hartstikke goed dat het zonder mijn eetstoornis is. Ik zeg wel altijd van het is wel een zwak punt bij mij. Dus ik zeg ook altijd, als ik bijvoorbeeld in een periode kom in mijn leven waarin ik gewoon meer stress verwacht, dan heb ik wel zoiets van, misschien is het verstandig om ervoor te zorgen dat ik regelmatig eet, dat ik wel een beetje weet, ik probeer stress dan met eten te vermijden.
Ja, maar dat is wel mooi wat je zegt, want je zegt stress verwacht. Dus niet eens wanneer je het al ervaart. Gewoon als je het al ziet aankomen, dat je denkt van, dan moet ik even scherp op zijn.
Ja, dat is wel iets waarvan ik zeg, waar ik zelf heel blij mee ben, dat doordat ik hulp heb gehad, ik wel ook heel erg heb gewerkt aan, ik zeg ook altijd, voor mezelf leren wanneer ik me op glad ijs begeef, of wanneer ik me op glad ijs ga begeven. Mm. En daarop proberen te anticiperen, zodat je het voor jezelf gewoon echt 10 keer makkelijker maakt.
En hoe voelt het leven nu? Voel je je lichter?
Ja, ik voel me wel een stuk lichter. En het, gewoon, het is gewoon veel makkelijker, makkelijker en prettiger om te leven zonder eetstoornis. Dat is het gewoon. Ik zeg wel altijd van wanneer ben je nou genezen? Dat vind ik een moeilijk punt. Het zal altijd nog wel een beetje kunnen spelen. Tenminste, dat is mijn ervaring daarin. Maar het is wel, als iemand vraagt, is het het waard om voor te wegvechten? Dan zeg ik dubbel en dwars ja.
Want ik ben echt dol op eten. Maar kan jij nu ook iets meer genieten van het eten als je iets hebt wat je echt lekker vindt? Dat je denkt, blij dat ik dit weer kan eten?
Ja.
Ja, nee, genieten van eten, dat kan ik ook wel. Dat is wel iets waarvan ik vroeger echt dacht van... Oh, hoe kan het? Ik heb echt periodes gedacht in mijn leven. Ik dacht, ik ga nooit meer in mijn leven pizza eten. Of nooit meer in mijn leven friet. En dan was ik echt huilig van overtuigd dat er geen dag meer in mijn leven zou komen. Dat ik dat ooit zou opeten. En nu denk ik ook van, oké, weet je, het kan gewoon. Het is gewoon fijn dat ik gewoon ook vrijheid heb om heel veel sociale dingen te doen.
Ja.
Die je met een eetstoornis bijvoorbeeld veel moeilijker of misschien niet kan doen.
Ja, mooi. We beginnen iedere aflevering met een aantal stellingen. Dus die wil ik graag aan jullie voorleggen. De eerste is, een eetstoornis is tijdelijk. Kijk ik naar jou?
Kijken we naar mij.
Ja, ik begin bij jou.
Ja, nee, ik denk dat dat niet voor iedereen geldt. Dus er is best wel een grote groep die daar echt wel helemaal vanaf kan komen. En dat is ook, denk ik, ontzettend belangrijk om te benoemen. Want heel veel mensen denken vaak dat als je een eetstoornis hebt, dat je daar nooit meer de rest
van
je leven altijd aan vast zit. En bij jeugdigen is het gelukkig 60% die daar helemaal vrij van komt. Bij volwassenen ligt dat iets lager, op 45 ongeveer. Maar dus ja, het is voor een best wel een aardige groep, is dat iets wat echt helemaal voorbij gaat.
En wanneer spreken we dan van vrij? Want ik hoor Jamie ook zeggen van ja, ik weet wanneer ik me op glad ijs begeef. Is het dan die bewustwording?
Nou, het is ontzettend belangrijk dat je, als je een behandeling doorlopen hebt, dat je daarna echt nog wel een periode door moet waarin terugval op de loer ligt. En dat is denk ik, nou ja, bij eigenlijk alle vormen van de eetstoornissen, dus anorexia, bulimia, binge, ongeveer nou ja, 1,5 tot 2 jaar na afronding van die behandeling. Dus na je behandeling ben je nog niet klaar. Mm. Dan moet je eigenlijk nog echt een best wel lastige tijd door. En ja, als je die doorkomt, dan is daarna eigenlijk wordt het steeds rustiger. En maar herstel van een eetstoornis duurt lang. 5 tot 7 jaar, dat is lang.
Ja.
Hè, dus dat heeft tijd nodig om te slijten eigenlijk. Maar het kan zeker weggaan.
En Jamie, wat denk jij? Een eetstoornis is tijdelijk?
Ja, ik denk dat ik het wel met Tamara eens ben. Ik denk inderdaad dat het ook heel erg... Ja, dat een eetstoornis is ook niet te vergelijken. In het vergelijken per persoon. Voor iedereen is het anders. En voor iedereen is ook een eetstoornis niet hetzelfde precies. Dus ja. Om het heel stellig inderdaad te zeggen, is tijdelijk. Vind ik ook wel een, ja, een niet een heftige, maar wel echt een hokje duwende stelling, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben het wel met Tamara eens dat het inderdaad wel verschilt.
Ja. En de tweede stelling. Er is altijd ruimte voor lichtpuntjes tijdens je eetstoornis.
Ja, we knikken allebei, maar ik ben het daar zeker mee eens. Ja. Ik denk ook altijd van, mijn vader heeft ook altijd gezegd toen ik in mijn eetstoornis zat, het is altijd 2 stapjes vooruit en 1 achteruit.
Mm.
Dus dat je altijd van die lichtpuntjes hebt en dan gaat het soms wel weer slechter. Maar ja, die lichtpuntjes die zijn er gewoon. Het kan iets heel kleins zijn, maar dat kan wel iets heel waardevols zijn.
Weet je nog wat jouw lichtpuntjes waren?
Nou, voor mij was kon bijvoorbeeld een lichtpuntje zijn dat je bijvoorbeeld een goede dag hebt. En dat je vandaag zegt van, weet je, ik ga proberen iets te eten wat ik heel erg eng vind. En dan ga je er gewoon met volle moed in. En dan is het gedaan. En dan kan je op sommige dagen gewoon echt wel heel blij zijn. Dat je denkt van, wow, ik weet nog wel 1 keer dat ik toen weer moest leren ook weer op gevoel te eten. En eten te eten die ik niet at. En dat ik op een moment voor het eerst pizza had gegeten, een hele lange tijd. En dat ik daarna ook moest wegen. Want ik had wekelijkse weegmomenten toen. En dat ik toen echt zag, wow, ik heb pizza gegeten, maar ik ben niet aangekomen.
Ja.
Ik was zo shook dat ik dacht van, wow.
Dit kan.
Ik kan gewoon een pizza eten en ik kan niet aankomen.
Ja.
Dat had ik me gewoon echt niet voor kunnen stellen.
Ja.
Dus dat soort hele kleine gekke momentjes kunnen wel hele waardevolle lichtpuntjes zijn.
Ja, mooi. Hoe kijk jij naar Tamara? Ik zag jou knikken inderdaad.
Ik denk dat als je geen lichtpuntjes hebt, dat het een hele moeilijke weg is.
Ja.
Dus mensen die in een eetstoornis terechtkomen, die komen in zo'n isolement terecht en in zo'n negatieve spiraal eigenlijk. Dus ik denk dat als je bezig bent in je behandeling om naar herstel te werken, dat die lichtpuntjes maken dat je er steeds verder uit kan komen.
Ja, want anders heb je eigenlijk alleen het licht aan het einde van de tunnel.
Ja.
En niemand weet hoe lang die tunnel is.
Ja,
dus
precies.
Als er onderweg geen lichtpuntjes zijn, het is een behoorlijke duistere bedoeling dan.
Ja, en ik denk dat er door je eetstoornis je zo beperkt kan raken. Net wat jij al zegt, door dingen met eten, maar ook met vrienden. He, dus het is ook al heel erg mooi als je weer een dag naar school kan of naar je werk of je studie. En dat je dan niet hartstikke moe thuiskomt, maar dat je denkt, hé, ik heb nog weer een beetje energie. om de avond nog aan te gaan.
En wat zijn de lichtpuntjes die jij dan herkent in de praktijk? Want voor mij klinkt bijvoorbeeld een stukje pizza eten als iets heel erg kleins, terwijl het voor Jamie dus maar ontzettend groot kan zijn.
Ja. Ja, het is dus ook voor iedereen anders. Hè? Want dat vind ik het mooie van mijn werk. Dat iedereen is zijn eigen puzzeltje. Dus voor iedereen is het anders. Voor de een is het dat hij weer vrij naar de een rondje kan fietsen. Of wat ik zei, een dag naar school. Of weer naar zijn hobbyclub. Wat hij leuk vindt om te doen. Of met vrienden of vriendinnen zijn. Maar het zit hem ook in hele kleine dingetjes van het overwinnen dat boter niet meer eng is. Of dat je hagelslag op je boterham kan doen. Of dat je niet die eetbui hebt. Terwijl je die vaak wel op bepaalde momenten hebt. En dat je die een keer tegen kan gaan. Ja. Dus die zit in alles, denk ik. Ja.
En de derde stelling. Een terugval in je eetstoornisherstel is normaal.
Ik denk dat jij knikt ook, maar ik denk dat in je hele behandelperiode om eruit te komen, doe je altijd stapjes vooruit en een stapje terug. Dus ik zeg altijd, je loopt een soort trappetje op en soms doe je een trapje naar beneden en soms loop je weer een paar treetjes omhoog. Het is geen glijbaan gelukkig, want anders dan roet je meteen naar beneden. Dus als het even wat minder goed gaat, dan sta je niet weer helemaal meteen onderaan.
Nee, dus wanneer kunnen we ook echt spreken van een terugval? Want een terugval klinkt inderdaad als die glijbaan.
Ja, je hebt dus eigenlijk twee verschillende vormen van terugval. Is een beetje mijn visie hoor. Dat je terugval hebt tijdens je behandeling. Maar dat het ook heel belangrijk is dat als die behandeling klaar is, tussen haakjes, want je hebt dus nog heel veel tijd nodig daarna om er echt los van te komen. Maar dat als je de behandeling gaat afronden, dat je dan echt aan een echte forse terugval moet werken om daar niet in terecht te komen. Mm. En dat is waar mijn werk zich vooral op heeft gericht. Is van hoe kan je er nou voor zorgen dat als je eruit bent, of voor een heel groot deel daaruit bent, dat je niet weer terug in in die eetstoornis echt terecht komt.
En Jamie, hoe kijk jij ernaar? Een terugval in je eetstoornisherstel is normaal.
Ja, ik denk ook eigenlijk dat het normaal is. En ik vind inderdaad wel ook de discussie, wat is een terugval? Dat verschilt ook heel erg per persoon. Je kan inderdaad wat Tamara zegt, een stapje terug soms ook doen. Ja, dat hoort er soms ook gewoon bij. Mm-hmm. Maar ik denk zeker dat er periodes kunnen zijn waarin het gewoon beter en waarin het minder goed kan gaan. En dat hoort erbij.
Kun je misschien vertellen wat er aan ten grondslag lag van jouw eetstoornis?
Ja, ik denk dat het wel verschillende factoren zijn. Ik vind het ook moeilijk om één ding echt te pinnen. Ik denk dat het bij mij gewoon een combinatie was van sowieso een laag zelfbeeld hebben. Bij mij lag het er waarschijnlijk ook aan. Dat denk ik persoonlijk, weet ik eigenlijk ook niet zeker. Dat ik denk ik, het kwam bij mij steeds voor dat wanneer de grote dingen in mijn leven veranderden. Dus wanneer ik naar de middelbare school ging, toen heb ik een terugval gekregen toen ik uit huis ging en op mezelf ging wonen. Dus ik denk ook gewoon dat gevoel van toch controle hebben over mijn omgeving en de situatie daaromheen, dat ik dat onbewust moeilijk vind als er verandering voorkomt. Dus nu zeg ik inderdaad ook als ik weet van er gaat iets in mijn leven veranderen dat vrij groot is, dan probeer ik voor mezelf te zeggen van ik ben iets voorzichtiger met dingen. Dat ik dan weet van misschien is dat een risico. Ja. Factor, zeg maar.
En wat heeft jou toen in die tijd geholpen?
Ik heb heel veel hulp gehad van mijn ouders, waar ik heel blij mee ben. We hadden ook destijds een therapie waarbij eigenlijk ook de ouders vaak meegingen in therapie, omdat ik nog minderjarig was in het begin. En wat ook heel erg hielp met mijn ouders was gewoon echt heel open zijn erover. Dus ik zei ook vaak bijvoorbeeld tegen mijn ouders, ik vind dit eng omdat dit. En dan begrijpen zij gewoon steeds die eetstoornis beter. Die begrepen van, Jamie doet dit niet omdat die eetstoornis dit of dit zegt. Of Jamie die vindt het heel moeilijk mee om uit eten te gaan, omdat ik het eten gaan moeilijk vind in plaats van dat ik tegen hun moet liegen, zeg maar.
Ja.
Dus juist die hele open en transparante band met mijn ouders, die hebben echt heel erg veel geholpen. En daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. En daar ben ik heel dankbaar voor, ja.
Ik hoorde Jamie dus zeggen dat veranderingen, grote veranderingen, een trigger bij haar kunnen zijn. Hoe komt dat dan? Waar kan dat aan liggen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Moet ik ook even rustig over nadenken eigenlijk. Maar hoe zou dat kunnen komen? Ik denk dat wij maken eigenlijk aan het eind van de behandeling waar ik werk altijd een terugvalpreventieplan. En in dat werkboek staat een onderdeel van wat zijn nou uitlokkende factoren. We hebben op een gegeven moment wel 107 van die werkboeken bij elkaar geschraapt. En daar hebben patiënten allemaal in beschreven wat voor hun uitlokkende factoren waren. En gekeken van wat zijn nou degenen die het meeste voorkomen die een uitlokkende factor voor terugval zijn. Hè? Niet voor de start van de eetstoornis, maar echt voor terugval. En wat je dan ziet is dat ze heel veel mensen denken, oh, dat zal wel iets met eten of met het lichaam te maken hebben. Maar dat is helemaal niet het geval. Waar het meeste mee te maken heeft is interpersoonlijk contact. Dus het contact tussen degene zelf en familie of vrienden of partner, waar iets in gebeurt. Dus dat is heel vaak een uitlokkende factor.
Maar dat het stress oproept of zo?
Ja, dat het stress oproept. Of misschien dat er een ruzietje is. En dat kan dan misschien heel klein zijn. Of het kan heel groot zijn. Hè, als er veel spanningen zijn in huis. In de coronatijd heeft dat best wel heel veel voor als uitlokkende factor gewerkt. Iedereen zat thuis, hutje mutje. Ja, dan komen er spanningen. De spanningen kunnen het spel spelen. Maar wat het mooie is, en dat is ook bijzonder, ook de mooie dingen kunnen soms stress opleveren, zoals verliefd worden. En ja, dat iemand weer dichtbij je komt. Maar dat is dus een van de grootste uitlokkende factoren van allemaal.
Ja.
Maar ook het wegvallen van structuur of grote veranderingen. En dan is het toch weer zo persoonlijk.
Ja.
Dus iedereen moet zijn eigen puzzeltje maken en zicht krijgen. Wat jij ook heel mooi zegt. Ik kan vooruitkijken in de tijd. En wij vragen iedereen ook om 6 maanden vooruit te kijken in de tijd. Wat staat er eigenlijk te gebeuren? Ga je een schoolverandering aan? Ga je verhuizen? Ga je naar Hongkong? Waar ga je naartoe? En wat roept dat op? Ga je op vakantie? Komen de feestdagen eraan?
Ja.
En reageer erop. En zorg niet dat het je overkomt en overvalt. Ja. Maar wees een beetje voorbereid en bescherm jezelf af en toe.
Ja. Ja, Jamie, wat jij heel mooi zegt is, je hebt een hele goede band met je ouders en zij hebben je heel erg geholpen in die periode. Kun je misschien meer vertellen over dat moment dat je dan moeite had met eten, dat je bijvoorbeeld iemands hand moest vasthouden?
Ja, dat had ik het vorige keer over. Bij mij had ik bijvoorbeeld ook heel erg dat ik soms gewoon momenten had dat we aan het eten waren. En ik zag laatst van een TikTok van een meisje die was een salade aan het eten. En die was gewoon echt huilend die salade aan het eten. En ook gewoon boos, zeg maar. Gewoon boos en huilend van, ik wil het helemaal niet eten. Die zat maar te prikken met die vork. En toen zag ik ook die comments lezen. Het zag ook heel veel mensen zoiets van, wow, weet je. Ik zag het zelf ook. En dat deed bij mij ook heel erg veel. Omdat ik dacht van, wow, er komt zoveel emotie bij kijken. Bij zo'n zielige salade eigenlijk. En ik vond dat in ieder geval een hele interessante TikTok om te zien. En dat was voor mij ook heel herkenbaar. Want bij mij was dat ook gewoon heel vaak bij het avondeten. Dat er gewoon, er komt zoveel emotie bij kijken. En het is maar één bord. Maar gewoon elke hap voelt, als je een eetstoornis hebt, voelt elke hap dan een soort van als falen. En
omdat je iets doet wat je niet wil doen eigenlijk.
Ja, bij mij was het ook heel erg het gevoel van, ja, weet je, vanuit de eetstoornis is het dan een soort van het gevoel van, ja, weet je, je moet dun worden, je moet afvallen en dan pas slaag je. En alles wat daar niet mee in lijn is, is falen. Dus elke hap die je neemt, voelt gewoon als falen. En ik had dan heel vaak dat ik gewoon heel verdrietig mijn bord zat te eten. En dan zei ik tegen mijn vader van, ja, mag ik alsjeblieft je handje vasthouden? Want dat geeft mij gewoon heel erg veel steun. Dat ik het gevoel heb van, ik vecht niet nu alleen, hoef ik niet alleen te vechten tegen die eetstoornis. Ik heb gewoon een beetje steun door alleen maar een handje vast te houden of zo. En dan, dat hielp mij gewoon heel erg. Het zijn hele kleine dingen.
Ja.
Maar die waren voor mij wel heel waardevol, ja.
En hoe heeft het bloggen en het vloggen over jouw verhaal je geholpen?
Allereerst vond ik het gewoon op een moment, ja, ik was daar gewoon heel open over. En sowieso zijn alle reacties van mensen hartstikke lief. Dat is echt heel hartverwarmend. Maar ook gewoon, ja, dat mensen dan ook zeggen van, goh, weet je, ik maak eenzelfde soort iets mee. En die hele openheid die erbij komt, dan is het echt een soort van community gevoel krijgt. Ja, dat vind ik gewoon zo hartverwarmend. Of ik heb ook wel eens berichtje gehad van mensen die dan zeggen van, ja, door jouw openheid heb ik de stap naar hulp durven zetten.
Mm.
Ja, dan zeg ik altijd van, dan is mijn doel geslaagd. Als je daardoor iemand stap naar hulp, of in ieder geval de drempel kan verlagen, dat vind ik gewoon zo onwijs mooi. Dus ja, in wezen heeft dat mij ook heel erg geholpen in het open zijn erover. En
ja, voor mij is het ook gewoon een soort van motivatie geweest om niet terug te vallen.
En nu dat je jezelf beter kent en weet van oké, grote veranderingen zijn voor mij een trigger. Stel dat je weet dat er iets groots op de planning staat. Je kijkt vooruit en je denkt van oké, nou er komen een paar momenten aan. Hoe bereid je daar dan op voor?
Nou, ik weet bijvoorbeeld dat ik dus inderdaad, wat Samara ook zei, heel veel behoefte heb aan structuur. Dus ik zeg ook altijd op het moment dat ik meer stress krijg om whatever. Dus probeer ik altijd te zeggen van, joh, weet je, ik heb vroeger een eetlijst gehad in mijn herstelperiode. En die heb ik heel lang aangehouden. En ik weet dan van, goh, dan eet ik op een dag ongeveer dat. En dan krijg ik alles binnen wat ik binnen moet krijgen. En dat geeft mij gewoon rust. Dan weet ik gewoon van, oh, weet je, ik ga niet stress om eten. Ik zeg ook altijd van, ja, mijn vriendin op zuipvakantie gaan en elke dag gaan drinken. En ik zeg ook gewoon, ja, dat geeft mij zoveel stress. Omdat ik dan drink 's avonds en dan denk ik, dan ga ik misschien daarna te clubben nog een burger halen of zo, ik zeg maar wat. En dan de volgende ochtend denk ik, oh, wat heb ik allemaal gegeten? En dan wordt het gewoon heel warrig in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus ik zeg ook altijd van, ja, als ik weet dat er stress aankomt, dan moet ik in ieder geval met mijn etenstructuur hebben. En dan heb ik gewoon meer buffer om stress op andere gebieden op te vangen.
Ja. En volgens mij ving ik net op dat je dus naar Hongkong gaat.
Ja,
fucking vet, by the way.
Ja.
Hoe bereid je daarop voor? Want ik bedoel dan, ja, het eten hier is natuurlijk ook weer anders dan daar.
Ja, nou ja, het is ook een beetje, tuurlijk is het nu heel moeilijk om daar dat helemaal nu te gaan voorbereiden. Maar inderdaad, wat ik net zeg, gewoon voor mezelf scherp houden van, goh, dit kan gebeuren. Dus zorg ervoor dat je daar balans in hebt. En ook als ik daar dan ben, vaak probeer ik dan ook een beetje te vinden van, goh, dat ik een beetje mijn eigen eetlijst nog eventueel kan aanhouden. Gewoon die structuur heb, gewoon vast, nou ja, vaste eetmomenten vind ik wel prettig. Mm. En daar voor mezelf ook een prioriteit van maken.
Ja.
Dus ook gewoon zeggen van, zorg ervoor dat ik gewoon mijn vaste eetmomenten heb. Want dat geeft mij gewoon rust.
En wat zijn bijvoorbeeld lessen die je uit je eetstoornisperiode hebt gehaald?
Nou, er zijn er wel een heleboel.
Ja?
Nou ja, allereerst gewoon dat nou ja, je gezondheid gewoon hartstikke belangrijk is. Ja, het klinkt heel stom, maar op het moment dat jij ziek bent en wat Tamara inderdaad zei, een eetstoornis kan gewoon zorgen voor isolement, vrienden. Op een moment kan er gewoon best wel veel van je afgepakt worden. Bij mij was ook inderdaad dat ik niet naar school kon gaan. Dat soort dingen, ja, dat zijn dan gewoon niet meer dingen die wij normaal soort van for granted nemen. Maar dan zie je eigenlijk van, op het moment dat mijn gezondheid eigenlijk stilstaat, dan staat eigenlijk alles in de rest van je leven ook gewoon stil.
Ja.
Dus gewoon de prioriteit van je gezondheid, ja, dat klinkt een beetje cliché en klinkt heel leem, maar je wordt wel met je neus op de feiten gedrukt als je gewoon echt niet meer naar school kan. En dan je denkt van, ja, nu pakt eigenlijk mijn eetstoornis wel echt heel veel van me af.
Ja.
Dus eigenlijk lessen daarin dat dat gewoon heel waardevol is, dat is voor mij wel bijgebleven, ja.
Nu is dat gelukkig niet meer aan de hand, dus dat is tof. Maar hoe kijk je naar de toekomst zonder eetstoornis?
Ja, ik denk persoonlijk wel dat, tuurlijk, dus voor mij nog zeker wel zijn er stapjes om te maken. En wat Tamara inderdaad ook al zei, van, bij iedereen is het anders. Ik heb nu zoiets van, oké, weet je, ik weet wat ik inderdaad zei, wanneer ik me op glad ijs begeef. Wie weet dat ik later niet meer het nodig heb om in stressvolle periodes die behoefte te hebben om wat meer rust in mijn eten te vinden. Maar ook al is dat wel zo, dan is dat prima. En dan weet ik gewoon hoe ik daarmee om moet gaan.
Ja.
Zo sta ik er eigenlijk een beetje in.
En ik hoor Tamara zeggen van, nou, kijk bijvoorbeeld 6 maanden vooruit van, hey, wat staat er op de planning? Doe je dat ook, zodat het leven je soort van niet overkomt, maar dat je onderdeel bent van wat er allemaal gaat gebeuren?
Bij mij bedoel je dat ik dat vooruit plan? Ja, ik hou er zeker wel rekening mee.
Ja.
Dat ik gewoon zoiets heb van, oké, weet je, dit en dit kan er aankomen. En hoe kan ik daarop anticiperen? Of ook gewoon bepaalde dingen waarvan ik gewoon bijvoorbeeld al niet weet van, dit vind ik gewoon niet chill. Dit doe ik gewoon niet. Wat ik inderdaad zei, weet je, als mijn vriendinnen elke dag op zuipvakantie gaan.
Mij niet bellen.
Ja, nee, ik heb ook gewoon van, ja, weet je, het geeft mij gewoon veel meer stress op met eten dan dat het me plezier oplevert.
Ja.
Dus dan denk ik van, ja, vind ik het zo leuk? Vind ik het waard? Nee, nou ja, dan beter niet.
Ja. Ik wil graag even met jullie kijken naar een best en een worst day als het aankomt op eetstoornissen. En dan niet zozeer wat iemand wel of niet at of hoe je eruit zag, maar veel meer een soort van je mentale gesteldheid op dat moment. Jamie, ik begin bij jou dan. Op welk moment voelde jij het meest angstig of eenzaam gedurende je eetstoornisperiode?
Ja, ik denk niet zozeer dat ik één specifieke dag heb, maar ik denk gewoon dat het meer momenten zijn. En ik denk dat het bij mij dan meer in een periode zou liggen waarin er gewoon veel onbegrip is. Ik denk dat het bij mij meer de beginperiode van mijn eetstoornis was, toen bij mij thuis is het ook niet echt begrepen.
Waar lag dat aan?
Nou ja, gewoon nog niet weten hoe een eetstoornis werkt, waar het probleem in ligt. Een eetstoornis gaat niet om eten. Een eetstoornis gaat, wat Tamara ook al inderdaad zei, het komt vanuit een onderliggender probleem. Dus het is ook alleen maar een vorm van uiting. Dus op het moment dat ik me gewoon super kut voel of zo. En dan vervolgens, wanneer iemand dan bijvoorbeeld dingen zegt van, gewoon hele stomme opmerkingen van, oh, maar eet gewoon. Of dat onbegrip, denk ik, dat zijn denk ik wel de moeilijkere momenten geweest waarin, bij mij was het vaak thuis in het begin dat mijn ouders ook niet wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Dus dan was het dan vaak ook dat zij boos werden van waarom eet je niet?
Ja.
Maar ja, het is ook machteloosheid als ouder. Maar ja, dat zijn eigenlijk niet de manieren waarop je dat bij mij werkte om aan te werken. Want dat is het probleem niet. Maar ik denk dat dat meer voor mij de moeilijkere momenten waren. Want dan voel je ook heel onbegrepen.
Ja. En Tamara, hoe kijk jij ernaar uit de gesprekken die je hebt gevoerd? En is dat onbegrip ook iets wat vaak terugkomt?
Ja, zeker. En ik denk dat ik het meest indrukwekkende periode vaak de beginperiode vind, waarin ouders heel wanhopig en machteloos zijn. En omdat ze ook zelf de kennis nog niet hebben, niet weten wat er gebeurt. Een zoon of dochter is hartstikke ziek. En dus die machteloosheid en vermoeidheid, want vaak moeten ze al lang wachten voordat die behandeling begint.
Ja.
Die is wel indrukwekkend. En dan ook het stuk waarin je met de patiënt de draai moet gaan maken, waarop je zegt van, ik weet dat het heel onrustig is in je hoofd, maar je moet er doorheen en je moet het gaan doen. En op het moment dat ze het gaan doen, dat ze die stap gaan zetten om te eten, krijgen ze oorlog in een kop.
Ja.
En dat is een heel, dat is echt een periode die ik altijd heel indrukwekkend vind, waar je je patiënt echt doorheen moet trekken.
Ja.
En waarin ouders ook heel belangrijk zijn om mee te trekken, om die periode door te komen. Ze kunnen er niet, je kan eigenlijk niet uit een eetstoornis komen zonder via de oorlog in je kop te gaan. En die kan heel, heel heftig zijn. En dat is indrukwekkend.
En als je die oorlog dan eenmaal wint en je merkt dat het beter gaat, weet je nog wel welk moment dat voor jou was? Dat je dacht van, hey, volgens mij heb ik dit.
Nou, ik weet nog wel één moment dat ik thuis was. En op één moment dat er gewoon zoveel ruimte in mijn hoofd was, dat ik dacht van, het voelt gewoon alsof ik 5-6 uur extra op een dag heb. Puur omdat er gewoon zoveel meer ruimte in je hoofd is, waarin je al je energie niet besteedt aan calorieën tellen, aan wat heb ik gegeten, wat heb ik niet gegeten, wat ga ik straks eten en alles daaromheen, dat ik gewoon echt het gevoel had van, nou, zo ziet het leven er eigenlijk dus normaal uit. Dat je gewoon, ja, alsof je gewoon een soort van hele halve extra dag krijgt.
Ja.
Dat was voor mij wel een moment waarop ik dacht van, wow. Wanneer inderdaad, wat dan maar zegt, die oorlog een beetje voorbij is in je hoofd, ja, dan komt er zoveel rust vrij. Dat vond ik wel een heel bijzonder moment.
En wat zijn dingen die jouw vrienden of familie heeft gedaan voor jou, wat jou heel erg heeft geholpen in dit proces?
Nou, wat bij mij bijvoorbeeld heel erg had geholpen is, wat Tamara ook al zei, als bijvoorbeeld ouders kunnen helpen. Toen ik op een moment in het ziekenhuis kwam met mijn eetstoornis, toen merkte ik gewoon heel erg dat er steeds begeleiding bij was, totdat ik mijn eten gewoon op had. En voordat ik in het ziekenhuis zat, lukte het mij gewoon nooit om eigenlijk mijn eten op te eten. En toen heb ik tegen mijn ouders dus gezegd van, ja, weet je, er zit gewoon een oorlog in je hoofd, een soort van tussen ik wil genezen en een soort van eetstoornis die zegt van, jij wilt niet genezen, jij wilt gewoon je eetstoornis houden. Toen heb ik ook tegen mijn ouders gezegd van, goh, weet je, in het ziekenhuis lukt het me wel mijn eten op te eten, puur omdat er gewoon iemand bij was die er gewoon zat totdat het op was. En toen heb ik ook dus ook tegen mijn ouders gezegd van, goh, weet je, we kunnen dit proberen. Als er een beetje oorlog in je hoofd is, voelt het heel stom om te zeggen. Want ja, aan de ene kant wil je het helemaal niet. Maar aan de andere kant, als je geneest, is dat wel heel belangrijk.
Ja.
En toen hebben wij thuis gewoon gezegd van, goh, weet je, we gaan gewoon proberen om steeds begeleiding te hebben bij het eten, totdat het op is. En dat heeft heel erg geholpen in aankomen en uiteindelijk ook gewoon beter worden.
Ja. Maar het is zo goed als je weet wanneer je de hulptroepen moet inschakelen. Als je weet van, hey, ik kom er in mijn eentje niet uit.
Ja, klopt. En daarom vind ik het ook altijd heel erg belangrijk om inderdaad juist met je omgeving te kijken van kan ik hulp krijgen in mijn omgeving? En daar ook eerlijk in te zijn naar je omgeving van goh, dit heb ik nodig. Want dat maakt het voor iedereen uiteindelijk makkelijker.
Ja. Tamara, is er iets wat we kunnen doen om die terugvallen eigenlijk te voorkomen?
Ja, door het een heel belangrijk onderdeel van de behandeling te maken. Ja, en aan het eind van de behandeling niet je patiënt uit te zwaaien en te zeggen van nou, je hebt heel veel geleerd en ja, succes de aankomende tijd. Maar doordat we weten dat de laatste, nou ja, na de behandeling nog 1,5 tot 2 jaar terugval op de loer ligt, dat we als behandelaren ook zeggen, die periode behoort ook tot onze behandeling. Niet zozeer heel actief, maar wel een soort vangnet en een veiligheidslijn te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je ja, aan het eind van die behandeling in kaart brengt met een terugvalpreventieplan. Hoe ziet het eruit als ik ga terugvallen? Want als je erin zit, dan heeft het, ja, dan heb je eigenlijk niet meer de ruimte om na te denken, wat moet ik nu gaan doen? Dan moet je echt al bedenken op het moment dat het wat beter met je gaat. En dan ja, heel laagfrequent eigenlijk je patiënt nog ondersteunen. Maar vooral in zelfmanagement. Dus vooral patiënten samen met hun eigen naasten. En dat kunnen ouders zijn. In jouw geval hebben je ouders een hele mooie rol gespeeld. Dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Soms is het juist, werkt het de andere kant op. Als ouders zich ermee gaan bemoeien, dan bam, dan draait het ook. Dus dat kan. Maar om te onderzoeken wie mag en vind ik fijn die mij helpt om in die periode na mijn behandeling nog door te komen.
En vind je dat daar nu al voldoende aandacht aan wordt besteed in die periode daarna?
Ja, ik denk wel dat er steeds meer instellingen daar aandacht voor hebben. Gelukkig is in de laatste zorgstandaard eetstoornis ook opgenomen dat terugval en daaraan werken een heel belangrijk onderdeel is en moet zijn. En ja, we hebben de richtlijn terugvalpreventie opgezet. Het is een werkboek en het is sowieso ook voor behandelaren en voor patiënten een handvat. Van, goh, hoe moet je dat dan vormgeven? Want je kan wel zeggen aan patiënten en ouders van nou ja, je moet iedere, nou, om de week of om de 3 weken is met elkaar aan tafel gaan zitten om eens te kletsen over hoe het gaat. Maar dan hebben ze eigenlijk soms helemaal geen idee van, maar wat moeten we dan vragen? Of ja, wat moeten we dan zeggen? Of waar doen we nou wel goed aan? Waar doen we niet goed aan? Dus we hebben daar een soort, nou ja, wij noemen het een APK-formuliertje voor gemaakt. Dus hè, we zeggen van ja, we moeten toch ja, een soort keuringmoment even hebben van hoe gaat het? En daar heb je gewoon een paar vragen die eigenlijk heel simpel zijn.
Wat staat er dan zoal in?
Er staat in van, goh, hoe is de afgelopen tijd gegaan? Hoe voel je je? Zijn er dingen geweest waardoor je je prettig voelde? Maar zijn er ook dingen geweest waardoor je je niet prettig voelde? Je pakt dat plannetje erbij wat is gemaakt, dat terugvalpreventieplan. En kijkt eigenlijk van wat staat er? En zit ik nog in het goede stadium? Of ben ik eigenlijk al aan het rommelen, zeg maar, met eten? En dan is er nog een bepaalde valkuil. Dat als je merkt van, hey, ik begin weer met eten te rommelen. Of ouders merken dat of anderen. Dan richten we ons daar vaak op. Omdat we bang zijn van, oh, wacht even. Als het maar niet nog een keer gebeurt. Hè, als we niet dit rondje nog een keer moeten lopen. En dan richten mensen zich heel erg op eten of bewegen. Terwijl je dan heel erg naar de uitlokker van die terugval moet kijken. En die wordt soms wel eens vergeten. Want ja, als je richting herstel bent gegaan in je behandeling, dan is er als je terugvalt altijd een reden waarom dat gebeurt.
En kun je misschien een aantal voorbeelden noemen van wat bepaalde uitlokkers kunnen zijn? Nou, voor jou is het misschien dan grote verandering, maar ja. Wat hoor je allemaal voorbij komen?
Ja, wat hoor je? Echt van alles hoor je eigenlijk voorbij komen. Maar vooral wat ik net eigenlijk ook al noemde. Hè, dus dat er spanningen zijn of ruzies. Dat iemand verandert van school of van werk. Maar wat je ook wel vaak hoort is dat iemand op zijn tenen loopt. Dus op school eigenlijk, het zijn vaak hele perfectionistische jongens en meiden. Maar die functioneren vaak op een hoog niveau. Terwijl ze daarvoor wel heel hard moeten werken. Maar ook in het werk bijvoorbeeld niet lekker zitten. Ja, het kan van alles zijn eigenlijk.
En wat kun je het beste doen als je merkt dat je een terugval hebt?
In ieder geval openheid is echt key. Dus dat heb je heel goed verwoord net ook. Ik denk dat heel veel mensen zeggen van ja, maar mensen met een eetstoornis zijn niet eerlijk of open. Vooral aan het begin van de eetstoornis. Jij bent daar wel heel open in geweest. Dat is een heel mooi voorbeeld. Anderen die zijn wat meer gesloten en die zitten zo klem. Ik vind namelijk niet dat ze manipuleren of dat soort dingen doen. Vind ik als hele nare woorden. Maar die zitten zo klem in een eetstoornis. Maar de openheid aan het eind. Ik heb nog nooit iemand gehad die zegt, nou ja, weet je, ik zoek het wel uit. Want oh ja, terugval, nou ja, goed, kan gebeuren. Nee, iedereen is eigenlijk juist andersom. Vindt het best wel spannend om het weer los te laten. En ja. De wijde wereld, zeg maar, in te gaan. Dus die openheid is denk ik het allerbelangrijkste.
Laten we even kijken naar wat misschien goede dingen zijn om te doen als je merkt dat iemand waar je van houdt een eetstoornis ontwikkelt. Hoe je die persoon het beste zou kunnen ondersteunen in dat proces. Want er wordt vaak gezegd van nou, doe dat niet en doe dat niet. Maar ja, wat blijft er dan over? Dus ik ben heel erg benieuwd. Jamie, dan begin ik bij jou. Waar heb jij heel veel aan gehad in jouw proces? Wat is een goede doel?
Ja, inderdaad. Wat Tamara ook al zegt, die openheid. En ik denk ook gewoon de ruimte aan iemand geven. Om daarover te kunnen praten en vooral niet veroordelen. En ik denk dat het heel makkelijk is om als iemand in de omgeving gelijk te zeggen van, oh, maar ja, waarom eet je gewoon niet een beetje extra? Of, oh, het is toch niet zo erg? Ja, uiteindelijk is het denk ik gewoon om juist die openheid te creëren. Dus ik denk gewoon heel erg belangrijk om juist die ruimte aan iemand te geven om open te kunnen zijn en daar niet in te veroordelen. Ik denk persoonlijk ook dat het heel erg belangrijk is om de mogelijkheid te geven. Nou, niet mogelijkheid te geven, maar ook die openheid en de ruimte te hebben voor iemand om hulp te kunnen vragen. Dus daarin ook gewoon niet te veroordelend zijn in hulp. Wat bij sommige gezinnen natuurlijk ook voorkomt, waarin mensen gewoon heel gek kijken naar psychische hulp. Mm-hmm. Ik denk zelf altijd wel van uiteindelijk is het denk ik het beste als iemand gewoon professionele hulp krijgt. Dat het gewoon voor een naaste gewoon ook heel moeilijk is om een eetstoornis te begrijpen. En ik denk ook altijd wel van des te sneller je erbij bent, des te makkelijker het is om het terug te draaien. Mm. Dus net als met gewoontes, des te langer je erin zit, hoe moeilijker het is om dat weer terug te draaien. Dus ik zeg altijd van, weet je, liever bij het begin dan maar ingrijpen als het misschien nog niet zo erg is en dat je erbij twijfelt. Maar grijp dan in. Want veel liever dat het probleem nog klein is dan dat je achteraf dacht, shit, had ik dat maar eerder gedaan.
Ja, snap ik.
Dus het wel heel serieus nemen vanaf moment 1.
En wat vind jij goede do's, Tamara?
Ja, voor degene die er omheen staan, een dwingende steunpilaar zijn. Eigenlijk.
Dwingende steunpilaar.
Ja, oké. Okay, ja. Dus dwingend, dus wel heel duidelijk, hele duidelijke afspraken met elkaar maken. Zo gaan we het doen. Want iemand heeft die oorlog in zijn kop op een gegeven moment. En daar moet je iemand doorheen helpen. Maar wel liefdevol.
Ja.
Dus dat zeg jij ook eigenlijk. Hey, wel liefdevol en open en met een open mind en niet veroordelend, niet boos worden.
Ja.
En ja, ik denk dat het voor naasten heel erg belangrijk is, want die hebben een hele belangrijke rol in een behandeling, zeker bij jeugd, maar ook bij volwassenen, dat die goed voor zichzelf zorgen. Dus dat die ook echt voor zichzelf kijken. Hoe kan ik mijn ontspanning houden? Hoe kan ik eruit stappen af en toe? Ja, en voor hunzelf ook de ruimte houden voor ontspanning. Want het is een pittige opgave en het is niet zomaar weg.
Ja.
En het gaat ook best lang duren. Dus als de behandeling begint, dan zijn ze vaak, is iedereen al lang onderweg? Is iedereen eigenlijk al heel erg moe? En ja, dan moeten we
dan
nog
moet
beginnen.
Nog.
Ja.
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 Ja, mooi gezegd. Heb jij nou ook vragen voor onze gasten of voor ons? Weet dat je die kan insturen via ons Instagram-account. Dat is First Aidcast. Je kan ons volgen voor inspiratie en motivatie. Maar ik vind het wel heel erg tof dat wij hier zo'n open gesprek over kunnen hebben. En ja, om inderdaad te leren van, goh, wat kan je het beste wel doen en niet? Want ik denk dat veel mensen het idee hebben dat ze zo'n dwingende steunpilaar zijn. Maar ja, hoe kaart je dat dan aan zonder dat je iemand soort van jouw manier van leven wil opleggen? En daarvoor zijn dit soort gesprekken heel waardevol om te weten van, goh, wat heeft iemand nodig en ja, wat werkt absoluut niet. Dus is er nog iets, Jamie, wat je zou willen meegeven aan mensen die ja, ook eigenlijk uitkijken naar het licht aan het einde van de tunnel. Van het gaat ook ooit anders zijn. En ik ga ook ooit die ruimte in mijn hoofd kunnen hebben die jij hebt. Wat zou je willen zeggen?
Maar dat het gewoon heel erg waard is om te vechten. Ja, dat op het moment dat het voelt dat je denkt van, oh shit, is dit wel waard? Dat het echt waard is om te vechten. Dat je gewoon op het moment zelf gewoon niet meer kan voorstellen hoe het leven zonder eetstoornis is. En op het moment dat dat daar komt, dat je denkt van, oh, wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan.
Ja, nou, mooi om te horen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, Tamara, Jami. Nou, dit was voorlopig de laatste aflevering van onze reeks. Mocht je na het horen van deze verhalen nog meer informatie willen, ga dan naar firstaidkit.nl. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ja, ik heb in ieder geval heel veel geleerd in de afgelopen 10 afleveringen die ik heb mogen hosten. Wat ik vooral heb geleerd is eigenlijk steeds dat open gesprek aangaan. En ook aangeven als je iets niet begrijpt. Zeggen van, hey, ik doe mijn best om dat om het te begrijpen. Leg het desnoods nog een keer uit. Maar wel dus heel liefdevol aanvliegen is wat ik hoor.
Ja, mooi. Ja.
Toch? Nou, en dankjewel voor het luisteren.